Gemeente, zoals gezegd willen we vanmorgen stilstaan bij de woorden die we hebben gelezen uit 1 Johannes 2. We lezen nog eenmaal de kernteksten 15, 16 en 17. Hebt de wereld niet lief, noch hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Want al wat in de wereld is, namelijk de begeerlijkheid van het vlees en de begeerlijkheid van de ogen en de grootsheid van het leven, is niet uit de Vader, maar is uit de wereld. En de wereld gaat voorbij. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Het thema voor deze morgen is dan ook het de wereld niet lief. En daarbij twee gedachten, is een bevel en als tweede gedachte wat genegeerd wordt. Dus het thema voor deze morgen, heb de wereld niet lief. Twee gedachten, is een bevel en als tweede wat genegeerd wordt. En het heeft ook alles te maken met gehoorzaamheid. Het is een brief, gemeente van Urk, aan u gericht deze morgen. De brief van Johannes was namelijk een zogenaamde rondzendbrief. Predikers namen die brieven mee die opgeschreven waren en werden dan als preek voorgelezen. Daarom hebben we ook integraal het hele hoofdstuk van 1 Johannes 2 voor laten lezen. Er zit namelijk een lijn in. En sowieso is het ook heel belangrijk om, voordat je spreekt uit Johannes, goed te begrijpen dat deze brief is gericht. Het uitgangspunt van Johannes om deze brief te schrijven is dat hij gericht is aan gelovigen. Net zoals Paulus schrijft aan de Romeinen als gelovigen, zoals de catechismus ons ook aanspreekt als gelovigen. Want wij hebben geen recht om ongelovig te zijn, om onbekeerd voor te leven. En dat is de benadering die ook Johannes neemt om ons aan te spreken als gelovigen. Nou, dat is gelijk de eerste vraag voor ons vanmorgen, voor u, voor jou, voor mij. Zijn wij gelovig? Ja, gelovig in de zin van, we gaan toch naar de kerk? Nee, gelovig met een waar geloof. In Zeeland kom ik ook veel tegen. Ja, ik ben gelovig, ik ga naar de kerk, zeggen ze dan. Maar dat is geen geloof. Geloven betekent dat je als je sterft, dat je nu vandaag weet, dat als je sterft, en dat kan zomaar gebeuren, dat weten we allemaal, dat hebben we allemaal voorbeelden kunnen we daarvan noemen, dat we dan geborgen zijn in het bloed van de Zoon van God. Dat wij, als wij dan voor God verschijnen, zoals we lazen in 1 Johannes, dat wij dan een voorspraak hebben, omdat Jezus Christus ons heeft verlost uit de ketens van Satan. En daar begint het mee. Vandaag. En vervolgens, zegt Johannes, als je dus belijdt dat je geborgen bent in het bloed van de Zoon van God, dan betekent dat je een leven leidt zoals hier wordt beschreven in 1 Johannes. Een leven naar Gods geboden. Dus in de praktijk van het dagelijks leven is zichtbaar, hoorbaar, maar bovenal in je hart, en dat is onzichtbaar, maar dat heel je levenswandel een leesbare brief is van Jezus Christus. Daarom is dit een brief aan de gemeente van Urk. Dat zien we ook in vers 12. Een brief gericht aan jong en oud. Vaak als gelovigen, als jonge mensen tot geloof komen, zijn ze heel... Dat is het mooiste. Ik zeg niet dat het niet mooi is als ouderen tot geloof komen. Begrijp me goed. Maar als jonge mensen tot geloof komen, jonge leeftijd, dan zijn ze heel lang bruikbaar in de dienst van de Heere. Worden ze ook vaak behoed voor heel veel zonden. Ook al blijven ze zondaren. En ze zijn vaak heel radicaal. Omdat ze al heel jong hebben geleerd door de Heilige Geest wat het is om de Heere als eerste te hebben in je leven. Er zijn dus jonge, er zijn ook oude gelovigen. Die zijn misschien op oude leeftijd tot geloof gekomen of op jonge leeftijd tot geloof gekomen. En door de loop der jaren in de geestelijke strijd zijn ze veteranen geworden. En hebben ze geleerd dat ze steeds zondiger worden voor hun eigen gevoel. Dat die rebellie nog steeds in hun eigen hart zit. En de Heilige Geest laat ze steeds meer zien dat iedere gedachte, woord, dat zonde is. Dus jonge gelovigen, oude gelovigen, die worden vanmorgen aangesproken. Die God als zijn eigen vader erkennen in Christus, door zijn Zoon, Jezus Christus. Hun zonden zijn vergeven. Gelovigen, dat stelt u dus in de vrijheid van morgen. U bent vrijgekocht met het bloed van het Lam van God. Dat betekent, u bent zalig. Dat is heerlijk. Dat geeft je zo ontzettend veel vreugde dat je mag weten dat je vrijgekocht bent door het bloed van het Lam van God. En dat er dus niks in de wereld je maar dat af kan pakken. Dat is onmogelijk. Dan is Romeinen 8 is een vreugdevol hoofdstuk. Sta je in de vrijheid van Jezus Christus. Dan kan de duivel je aanvallen en kan je geweten je aanklagen. En je toekomst in de eeuwigheid is zeker. En daarom zegt Johannes, denk erom. Hebt de wereld niet lief. Want dat zit zo in ons. Dat zit in het hart van de gelovigen, zit dat ook als het ware. Dat zit in onze genen, dat wij... Kijk, deze preeksel kunnen we zien, die kunnen we vastpakken. Zo zitten wij in elkaar. Als wij een mooie auto zien buiten, denken van, oeh, dat is een mooie auto. Zo zit ik in elkaar. En ze hebben allemaal wat. Als gelovigen. Als mensen. Nou zegt Johannes, hebt de wereld niet lief. Hij formuleert dat dus negatief. Als wij belijden God lief te hebben, als gelovigen, dan heb je dus God lief. Hè? Dan zing, als je op Psalm 116 zingt, God heb ik lief, want die getrouwe Heer, dan komt dat vanuit je hart op. Als wij belijden God lief te hebben en zijn geboden onderhouden, dan hoort daar dus bij dat wij de wereld niet lief hebben. Want deze wereld gaat voorbij. Dat zien we aan alles. Dat zien we aan de natuur. Dat zien we aan de mensen, aan de mensheid. En als gelovigen weten we dat het hier niet is. Dominee, heeft u ook nog wat voor de ongelovigen vanmorgen? Ja, dat komt ook. Maar ik wil heel duidelijk maken dat het uitgangspunt van Johannes is dat hij spreekt tot gelovigen. Want als namelijk de gelovigen een leven leiden waarin niet duidelijk hoorbaar, zichtbaar is dat Jezus Christus hun vrijgekocht heeft, dat alles het enige doel in hun leven is om de Heer te dienen, ze dan onvoorstelbaar veel schade aan kunnen richten in het koninkrijk van God. Daarom zijn dit ook een van de meest ernstige woorden die wij kunnen vinden in de Bijbel. Heb de wereld niet lief. Want als die woorden klinken, dan voel je het al knagen in je hart. Zo van, dat gaat niet over mij vanmorgen. Of, we hebben allebei excuses. Ik zal zo een aantal excuses noemen. En dat komt omdat wij iets moeilijk vinden in ons leven, als mensen. Namelijk, wij zijn niet graag verantwoordelijk. We leggen graag de verantwoordelijkheid buiten onszelf. Het roept weerstand op. Misschien voel je dit wel vanmorgen in je hart. Dit gaat niet over mij of... Dominee, wat een tekstkeuze. Nou, dat is ook wel iets uit de kerkgeschiedenis. Deze woorden zijn ook heel vaak verkeerd uitgelegd. Door de verschillende, in de verschillende tijden. In de kerkgeschiedenis, wat men vaak deed toen ze deze tekst lazen, toen zeiden ze van, we mogen dus geen onderdeel uitmaken van de huidige wereld. Dus we gaan ons afzonderen van de huidige wereld en dan gaan we in kloosters wonen. Dat deden ze. Dat begon al vrij snel in de kerkgeschiedenis. Kluizenaars die op grote stenen pilaren zaten en alleen maar gevoed werden met een mandje met eten en drinken wat ze dan weer naar boven haalden. En zo creëerde men twee maatschappijen, een kerkelijke maatschappij en een wereldse maatschappij. Herkent u dat? Het creëren van twee maatschappijen. Twee werelden. Ik weet wel zeker dat wij het doen. Als reformatorische christenen. Niet voor niets zien we bij de jeugd heel duidelijk dat zij switchen, dus schakelen tussen twee werelden. Daar is onderzoek naar gedaan. Onder onze reformatorische jongeren. Dat kent u wel, hè? Op zondag dan wandelen ze keurig in de paden van de vaderen. En dan is het maandag. En dan zitten ze midden in de wereld. Dat doen onze jongeren. En dan is het weer zondag. Zaterdagavond 12 uur thuis. En dan gaat die knop weer om. En dan gaan we zeker naar de kerk. En maandag gaan we verder. Of niet, jongens? Is het hier op Urk anders? Ik denk het niet. En in Zeeland is het ook niet anders. En in mijn gezin is het ook niet anders. Zeker nog, bij mij is het niet anders. Het zou wel anders moeten zijn. En dat is dus een... In het leven van de gelovigen een dagelijkse strijd tegen die wereld. Maar dat is makkelijk, hè? Want dan kun je de wereld de schuld geven. Nee, je hart. Ons hart gaat zo uit naar deze wereld dat wij er zo mee vergroeid zijn. Dus dat is de ene kant, je afzonderen. En dan is er ook nog een andere kant. Ik denk dat het meest voorkomende is. Keurige mensen. Netjes gekleed. Mooie huizen. Mooie auto's. Ja, dominee. Ik ga niet naar het casino. Ik ga niet naar de bioscoop. Dus ik zit wel goed. De wereld, daar doen we niet aan mee. Ik ga zondag netjes naar de kerk. Ik geef mijn gave aan de diaconie en aan de kerkvoerderij. Nee, wij hebben de wereld niet lief. Hoogmoed? Nee, dominee, wij zijn niet hoogmoedig. Af en toe rook ik wel, maar dat is niet zoveel. En Ik drink wel eens een glas alcoholische drank, maar dat is maar niet meer dan één per dag. Dus nee, wij hebben de wereld niet lief. Ik denk dat die tweede variant, dat die ook veel voorkomt. En wat zegt Johannes? Heb de wereld niet lief, nog hetgeen in de wereld is. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des vaders is niet in hem. Dat is wat, dat is een enorme... Hier wordt de kerk wordt een spiegel voor gehouden. De kerk met een hoofdletter. Maar ook de hele kerk. Want de kerk met een hoofdletter zit in alle kerken. Hoeveel mensen in de kerken hebben geen enkele vreugde in het dienen van de Here? Hoeveel mensen in de kerken, als ze de kerk uitlopen, is dan, ik bedoel, kijk nou eens naar de Olympische Spelen van de laatste 2 weken. De hele wereld die juicht en jubelt. En Nederland juicht en jubelt. Is aan de buis vastgeklonken als er iemand een gouden medaille haalt. En die krijgt de hoogste onderscheidingen enzovoort enzovoort. En als een voetbalclub zijn overwinning behaalt, dan staat het hele stadion te juichen. En wij als christenen? Is aan ons hoorbaar, merkbaar te zien dat het onze vreugde is om groot te spreken van de Heer. Omdat Hij zijn enige geboren Zoon naar deze aarde gezonden heeft. Omdat een ieder die in Hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. Dat is toch de mooiste boodschap voor de verloren wereld. En dan hoef je alleen van je af te wijzen naar Christus. Maar hoeveel mensen in de kerken die vinden het maar een last om de Here te dienen. Die vinden het een last om naar de kerk te gaan. Dat kunnen we nog volhouden 1,5 uur of thuis. Maar waar is die passie die de wereld wel heeft? Waar zijn die brandende harten? Was ons hart niet brandende in ons, zeiden de emmersgangers? Toen we de woorden hoorden, is ons hart brandend als wij Gods woord bestuderen? Is ons hart brandend als wij het boek van de schepping bestuderen? Als we de handen van de schepper zien in alles, tot in het kleinste torretje toe? Komt dat niet omdat de liefde tot God ontbreekt? We gaan wat dieper naar de tekst kijken. Het woordje wereld. Wat betekent dat? Nou, het woordje wereld wat Johannes hier gebruikt, betekent niet de schepping. Want zoals God... De Vader, de wereld, die miljarden sterren, het complete heelal, de kosmos, geschapen heeft in zijn oneindige creativiteit, dat is weergaloos. Zo groot is God. De Heere spreekt en het is er. Dus we denken niet aan de bergen, aan de beken, aan de wolken, aan de zee. De Heere heeft dat allemaal prachtig geschapen. Het leven in de zee, dat is een boek, zegt de Nederlandse Leuglijnis, artikel 2, waarin wij de grote werken van God zien en waarin wij God lezen. Dus Johannes bedoelt dus niet de fysieke wereld. Johannes bedoelt ook niet onze relaties, onze families, ons werk, want dat is allemaal belangrijk en dat zijn allemaal gaven die wij ontvangen hebben om zo door dit leven te kunnen. Dat bedoelt hij ook niet. We mogen met vreugde ons beroep uitoefenen, werken in onze gezinnen, in de kerk. Hij bedoelt ook niet de regeringen aangesteld. Wij mogen erg dankbaar zijn dat wij een regering hebben die in de meeste gevallen zich laat leiden en laat corrigeren en oog heeft voor minderheden zoals wij. Dat het ons toegestaan wordt dat wij in de kerk samen mogen komen. Want hoeveel landen hebben dat niet? Worden we onderdrukt als christenen? Worden we gedwongen tot dingen die we niet willen? Nee, dat bedoelt hij dus ook niet. Nee, de wereld die Johannes hier bedoelt is de wereld, de tastbare wereld. En hij gaat dat dan verder uitwerken in vers 16. Ik zei net al, wij als mensen, wij zien aan wat voor ogen is. Wat we zien, wat we dragen, wat we aan hebben. De wereld, daar is het wel over. De wereld wil één ding niet, dat is namelijk God dienen. De wereld negeert God. Ook al roept de Heere met een bazuin in deze wereld ons toe dat Hij regeert. En alles gebeurt ook volgens zijn vooropgezet plan. En de Heere laat zien in de stortbuien en in het onweer dat Hij alles bestuurt. Zie, hier ben ik, hineni, hineni, zegt de Heere. Zondag aan zondag maakt Hij zich bekend, ook hier in uw midden. Zondag aan zondag wordt u vanaf deze preekstoel u toegeroepen dat u alleen maar gereinigd kunt worden van uw zonden door het bloed van de Zoon van God. Dat u alleen maar door zijn bloed wordt gereinigd en alleen maar dan kunt verschijnen voor God. Dat wordt u zondag aan zondag toegeroepen. Dus de Heere heeft zijn verbond met u gesloten toen u nog niet kon praten, alleen maar kon huilen. En wij als mensen, wij rennen maar door deze wereld, omdat wij alleen maar zien wat voor ogen is en we laten de Heere links liggen. Dan zijn er genoeg voorbeelden in de Bijbel om te lezen dat als de maat vol is in een mensenleven, als de geduldigheid, de langmoedigheid van de Heer een einde heeft, dat het dan te laat is. Moet u thuis maar nalezen in 2 Koningen, dat Ahazia, de zoon van Achab, en Jezebel door het dak valt, komt op bed te liggen, dan zendt hij zijn boden. Nota bene, waar zendt hij zijn bode naartoe? Naar Ekron. Wat was daar in Ekron? Dat was de afgod. De afgod, de Baal, Zebub. Beelzebul. Uit het Nieuw Testament. De afgod van de vliegen. In plaats van dat hij dus naar de levende God zijn bode zendt, gaat hij naar de afgod van de vliegen. En dat wordt hem zo kwalijk genomen dat de Heere Elia stuurt en die boden gaan terug met die boodschap van Elia. En dan komt Elia op een gegeven moment zelf bij hem en dan is daar alleen maar een boodschap van oordeel. Het einde komt, Ahazia. Het is gekomen. Omdat hij, dat is de boodschap van de Heere. Omdat hij ging tot de afgod van de vliegen en de Heere negeerde. Hoeveel keren heeft de Heere zich al gewend tot u, tot ons, tot mij? En wij stoppen onze oren dicht en we doen onze ogen dicht. omdat we niet willen luisteren naar de stem van de levende God. Maar er komt een dag, of we nou sterven of dat de Heere wederkomt tot de wolken des hemels, de oordeelsdag. En dan, met ons sudderende, lauwe christendom, denkt u dat we daarmee in de eeuwigheid kunnen bestaan? Alleen maar als wij geborgen zijn in Christus. Wij willen onafhankelijk zijn. Wij willen leven zonder God. Opstand en rebellie tegen God zit in onze harten. Wij keren God massaal de rug toe. En we gaan tot de God van de vliegen. Dat is het leven van een gemiddelde mens in deze tijd. Hij heeft geen gedachten over God, drie-enig. En de mens in deze tijd denkt alleen maar aan het huidige leven. Het hier en nu, het plukt de dag, het carpe diem, zeiden de Romeinen al. Maak er een feest van. Dat hebben we gezien, een paar weken terug. En wat er opgeleverd heeft. De mensen willen eindeloos vermaakt worden. Endless entertainment wordt mee geadverteerd door de verschillende grote streamingdiensten. Eindeloos vermaak. En het is letterlijk eindeloos. Want je kan je al je dagen, al je uren instoppen. En dan is de volgende serie weer klaar. En weer de volgende. En dan komt er weer een nieuwe serie. U wordt eindeloos vermaakt, mensen. Eindeloos. Totdat de Heere zegt, en nu is het genoeg. Dan is het verschijnen voor een heilig God. En dan wordt gevraagd, wat heb je gedaan met je tijd? Prediker schreef het al. Ik zag al de werken aan die onder de zon geschieden en ziet, het was al ijdelheid en kwelling des geestes. Kleine kinderen die wakker worden in de nacht omdat ze overdag filmpjes hebben gekeken waar ze 's nachts nachtmerries van krijgen. Omdat wij als ouders niet hebben gecontroleerd wat ze zien. Maar wat zegt Johannes in vers 17? En de wereld gaat voorbij. Gemeente, deze wereld gaat voorbij. Dat is ook heel duidelijk in het vervolg van hoofdstuk 2, als hij spreekt over de antichrist. En haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Zo komen onze tweede gedachte. Het thema was, heb de wereld niet lief. Onze eerste gedachte was, is een bevel. En als tweede, wat genegeerd wordt. Ik zei al dat Johannes het verder uit gaat werken in vers 16, wat nou die wereld is. Nou, daar zijn we nu. Als eerste onderscheidt Johannes dus in vers 16 drie aspecten, drie onderdelen. Hij spreekt over de begeerlijkheid, het verlangen van het vlees. Dat is de zondige, boze begeerte, het verlangen. En die verlangens, zegt hij, die zijn heel breed, want dat kan materieel zijn en dat kan verlangen zijn naar macht, het verlangen zijn naar seks, het verlangen naar eindeloos vermaak. Die verlangens, die zitten allemaal in ons hart. Het kan zijn verlangen naar eten, het kan zijn verlangen naar drinken, drugs, vult u maar in. Dus dat is de wereld van de begeerlijkheid. En wat hebben wij daar vaak veel verstand van? Van al die elementen. We kunnen er allemaal over meepraten. En de wereld die buiten ons in de reclame, die weet dat. Vanuit de psychologie hebben ze onderzoek gedaan hoe wij denken en hoe wij voelen. En die weet wat onze verlangens zijn en daar spelen ze alleen maar op in. Ik bedoel, het is toch te zot voor woorden dat er reclames zijn voor auto's. En dan is daar eens een prachtige jonge dame in diezelfde reclame. Wat doet die mevrouw daar? In een reclame voor auto's. Nou, dat betekent dat je alleen maar succesvol bent als je zo'n auto hebt, dat je dan misschien ook zo'n vrouw krijgt. Dat is de psychologie van deze wereld. En wij trappen er allemaal in. Allemaal. Op en onder de kansel. Wereldgelijkvormigheid. Dat is de wereld. Want wij kennen allemaal die reclames. Daarom zegt Johannes ook in het tweede gedeelte van de ogen. Dus het verlangen was de eerste en dan de tweede. Van de ogen, daar begint het mee. Het begint met het zien. Wij zien die reclame, we lezen dat blaadje, we lezen die advertentie. Of we zien dat hoe zo'n beroemd iemand uit Amerika zich kleedt, welke schoenen ze draagt, willen wij dat ook. En hoe de koningin zich kleedt, willen wij dat ook. En ik dan niet, maar de vrouwen dan. En als wij naar de koning kijken, denk ik van, nou, dat is een mooi pak, wil ik ook. Of hoe wij met onze ogen iemand al veroordelen voordat wij ooit maar gesproken hebben met iemand. Maar hoe die eruit ziet, dan hebben wij ons oordeel al klaar. Wat we zien wat de wereld wil dat we zien. En dat zet ons aan tot zondigen. In onze gedachten, in onze fantasie. Voetballers inspireren onze jongeren. Sporters. Maar ook in onze reformatorische wereld inspireren we elkaar met ons uiterlijk. Hoe we gekleed zijn en wat we doen. Vakanties. Hoe presenteren we onszelf op onze digitale platforms als reformatorische christenen? Op Instagram en Facebook. De ogen. En dan de grootsheid van het leven. Wat vinden we onszelf belangrijk? Wat willen we graag een erfenis nalaten voor ons en onze kinderen, zodat ze nog heel lang na blijven praten over ons? Dat is iets typisch menselijks. Dat wilden ze vroeger al. Kijk maar naar de piramides in Egypte. Wij willen graag een blijvende indruk nalaten. Trots kun je zijn op je familienaam, je bedrijf. Al deze elementen van de wereld die Johannes noemt, draagt daarbij aan de glorie van God. Wordt daardoor de Heere groot gemaakt. Daarom mogen wij niet gelijk worden aan de wereld. Johannes is heel duidelijk, als deze liefde tot deze zaken in ons hart zit en dat we alleen maar daarvoor leven, dan is de liefde tot de Vader niet in ons. Als we niet leven volgens de wil van God, uitgedrukt in zijn 10 geboden die volmaakt zijn, dan is de liefde tot de Vader door zijn Zoon Jezus Christus niet in ons. Zo iemand de wereld lief heeft, de liefde des Vaders is niet in hem. Je kunt God niet dienen en de mammon, de afgod van het geld. Dat was ook eentje van de Baal variant. De geld daarvan. Jacobus 4 vers 4. Zo wie dan een vriend van de wereld wil zijn, die wordt een vijand van God gesteld. Christenen, gelovigen, ware gelovigen, zijn mensen waar de Heilige Geest in woont. Christenen, ware gelovigen, zijn mensen die zijn vrijgekocht door het bloed van de Zoon van God. Het heeft hem bloed, al zijn bloed gekost. En die offerschaal die is binnengedragen in het heiligdom. En het is aanvaard door God de Vader. En daarom hebben wij de hoogste verantwoordelijkheid om te leven en leven zoals God wil dat wij leven als geloven. Namelijk naar zijn wil en naar zijn wet zodat ons dat in ons zichtbaar is dat wij vrijgekocht zijn. Maar dat kan niet als wij helemaal vastzitten aan deze wereld. Het gaat niet samen. Als je belijdt dat je christen bent, dat je in Christus bent, zegt Johannes, dan kun je dus niet van de dingen houden die opkomen uit de verlangen naar aards genieten. Het ultieme voorbeeld heeft de Heer Jezus zelf gegeven. Kijk maar naar hoe de Heer Jezus in deze wereld is gekomen. De Heer Jezus is geboren in een stal. Dat vergeten we vaak, hè? Hij is geboren in een stal. Die was niet van hem. Ook niet van zijn ouders. In grote eenvoudigheid en armoede is de Heer Jezus geboren. Tijdens zijn omwandeling op deze aarde had hij geen groot prachtig huis. Geen rijtuig met paarden, muilezels. Geen bedienden. Als hij mensen tegenkwam die ziek waren, of die tot hem werden gebracht, of die bij hem kwamen. Weet je wat dan het belangrijkste was? Wat al die mensen ontvingen van de Heer Jezus. Want dat was namelijk de blik waarmee de Heer Jezus naar de mensen keek. En waar de Heer vandaag door het woord tot u ziet. Namelijk, hij zag die mensen tijdens zijn omwandeling op deze aarde. Hij ziet vanmorgen in zijn huis uw ziel. Dat is altijd het belangrijkste oogpunt geweest van de Heer Jezus. De zielen van de mensen. Omdat de Heer Jezus als geen ander wist, het is niet op deze wereld. Wij zijn geschapen niet voor deze wereld. Wij zijn geschapen voor de eeuwigheid. En dat gaat niet met deze lichamen, want deze lichamen zijn ongeschikt voor de eeuwigheid. Dan hebben wij een lichaam nodig van een hogere kwaliteit. En daarom moeten wij sterven. Zodat als wij opgewekt worden uit de dood, wij een nieuw lichaam ontvangen. Van een hogere kwaliteit wat de eeuwigheid meegaat. Dus de Heer Jezus zag al die zielen aan, van die zieken, van die armoeden, moedige mensen, van die zondaren. En hij vergaf hun zonden. En dat zijn de ogen van de heiland die zondag aan zondag zo de gemeente doorgaan in zijn woord, door zijn woord. Zeg, komt allen tot mij die vermoeid en belast zijn, ik zal u rust geven. Rust geven. Want onrustig is het hart totdat het rust vindt in u, o God, zei Augustinus. En zo is het ook. We kunnen... Daarom zijn wij zo vast aan deze wereld, omdat wij rust zoeken. Rust zoeken als wij weer een nieuwe auto hebben, maar dan begint het alweer omdat we dan weer een volgende auto willen. Dat is geen rust, dat is onrust. Deze hele wereld is onrustig. En we vinden alleen maar rust voor onze zielen in Christus. Die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen, zei Christus. Dat is een heerlijke boodschap, dus u heeft niemand van ons kan vanmorgen zeggen dat hij een excuus heeft. Niemand van jullie, als wij nou zometeen de kerk uitgaan, die kan zeggen, het was niet voor mij. Want de Heer Jezus heeft zelf gezegd, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Dus als je nu... Oh, dominee, dat klinkt wel evangelisch. Nou nee, het evangelie is evangelisch. Omdat het gaat om uw ziel. En omdat door de prediking, wat nu plaatsvindt, hier in uw midden, de Heere... Door de dwaasheid van de prediking, zeggen we erachteraan, tot u spreekt. En als u nu zegt, Heer, hier ben ik. Met al mijn zonden, al mijn tekorten. Dan zeggen we, met de woorden vanuit Johannes 6, die tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. De Heer Jezus zegt, bid en u zal gegeven worden. Dan zeggen wij, ja, wij kunnen niet bidden. Dat zegt de Heer Jezus toch niet? De Heer Jezus heeft zelf gezegd, onze Vader... Dat moeten wij bidden, dat is een gebod. Zegt de catechismus. Dus leg nou eens al uw excuses aan de kant. Al uw vastigheid aan deze wereld. Want deze wereld gaat voorbij. Kijk maar naar jonge mensen als ze ouder worden. En ze kijken in de spiegel. Oeh ja, er komen wel rimpels en haren worden minder. Ja. En mensen die 80 zijn, die zeggen van ja, het is... Het gaat allemaal niet meer zo soepel. Nee, omdat onze lichamen, die zijn niet gemaakt voor de eeuwigheid. Deze hele wereld gaat voorbij, er komt een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Daar was de Heer Jezus op uit. Nou, hebben we dan nog een excuus? Om niet te naderen tot God. We zeggen, Heere, hier ben ik. Ik beleid u al mijn verwevenheid met deze wereld. Ik zit er zo aan vast. Maar wilt u mij aannemen als een van uw kinderen? Johannes 1 vers 12. Belangrijkste gebed. Lucas 11 vers 13. Al degenen die om de Heilige Geest bidden, die zullen hem ontvangen. Is dan God niet goed? Het is ons ongeloof dat we het niet doen, niet gehoorzamen. Maar God is vol, die is grondeloos barmhartig, zegt het doopformulier. Grondeloze barmhartigheid, Psalm 103. Is dan God niet goed? Ja, God is goed. Psalm 100. God is goed. En wij zijn slecht. En daarom heeft hij zijn zoon gegeven. En daarom is het ook het rechtvaardige oordeel over een mens. Als hij de zoon van God afwijst door ongeloof. We kunnen toch alleen maar amen zeggen. Heer, het is toch alleen maar eerlijk dat een mens verloren gaat als we de zoon van God afwijzen. Zijn enige geboren zoon die hij zo onuitsprekelijk lief heeft. Dan is het toch rechtvaardig dat mensen verloren gaan. Dat is rechtvaardig, echt. Maar daarom is het zijn grondeloze barmhartigheid van morgen. Dat hij zijn zoon aanprijst. Aanprijst. Zeg, zie, hier is hij. En hij komt tot ons in het kleed van het woord. En de mensen in de tijd van de Heer Jezus hebben hem afgewezen. En duizenden, miljoenen, miljarden mensen gaan nog vandaag aan hem voorbij. Maar wij kunnen niet zeggen, als wij daar uit de kerk uitlopen, dat ons de weg tot de zaligheid niet is verkondigd. Die tot mij komt, zal, dat is een belofte. Dat is altijd zoals de Heer een bevel geeft, geeft ook een belofte. Zelfs in de 10 geboden zien we dat. Kinderen, je moet je ouders gehoorzaam zijn. Dan zal je ziel leven. Dat is God. Die Jezus heeft gezegd wat een leefregel is in zijn bergrede. Zalig zijn de armen van de geest. Zalig zijn die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid. Dan heb ik een boodschap van hoop voor hen die hongerig en dorstig zijn. Die arm zijn van zichzelf, die een bedelaar zijn. Dat heeft de Heer Jezus gezegd. Ze zalig gesproken. Naar het voorbeeld van de Heer Jezus zelf uit Matthäus 20 vers 28. Gelijk de zoon des mensen niet is gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En zijn ziel te geven tot een rantsoen voor velen. De Heer Jezus is gekomen om te dienen. Hij zoekt ons op in zijn grondeloze barmhartigheid van morgen. Hij was een vriend van hoeren en tollenaren. Onreine, uitgestotenen in die huidige maatschappij. En dat komt allemaal voort uit zijn interesse, in zijn uitgaande liefde voor de zielen van mensen. Hij zag niet die hoer als kleding en als gestalte. Nee, hij zag die ziel. Waar voeden wij onze zielen mee? De zielen van onze kinderen. De Heer Jezus keek niet naar de afkomst van die mensen. Uit welke familie ze kwamen. Hoe hoog ze wel stonden in de maatschappij. Want we hebben het gezongen op Psalm 39 en dat we niets meenemen in het graf. Je kan de belangrijkste man van de wereld zijn, maar als je sterft, Dan verga je tot stof. En dan maak je voor de Heere echt niet belangrijk. Je bent alleen maar geborgen als je bent in Christus. Maar niet je goede positie, niet je bezittingen. Paulus zei het van de Galaten 3. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangedaan. En dan spreekt hij over de gelijkheid in Christus. Daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man, nog vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. Eén in Christus Jezus. Wat heb je eraan? Ouderen onder ons. Als je 90 bent en je ziel is niet gered, je bent niet in Christus. Daarom hebben wij als christenen, in de goede zin van het woord, als gelovigen, een totaal andere blik op deze wereld. Daarom spreekt Christus over de wedergeboorte in Johannes 3. Want die rijkdom die wij zoeken, dat maakt ons geen betere mensen. Dat denken vaak mensen. Die zeggen van die christenen die voelen zich hoger. Nee. Wij zoeken een rijkdom die is niet op deze aarde. Maar die is daarboven. Die is in de hemel. Waar Christus is. Dat is een hemelse schat die nooit vergaat. Dat zegt de Heer Jezus in Matthäus 6 vers 19. Vergaat u geen schatten op de aarde waar ze de mot en de roest verderft. En waar de dieven doorgraven en stelen, maar vergaat uw schat in de hemel, waar ze nog mot, nog roest verderft en waar de dieven niet doorgraven, nog stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. Jongelui, waar is jouw schat? Waar is jullie schat? Jaag je naar de kennis van de wereld of jaag je naar het verlangen om Christus, om God recht te kennen? Om je verstand te laten verlichten door dat onnaspeurbare werk van de Heilige Geest. Dat je gebed, o Heilige Geest, verlicht mijn verstand, zodat ik ga begrijpen wat er staat in uw woord, en dat ik u mag zien in de schepping. Is dat je doel? Om als een goede dienaar, een dienstknecht van de Heere beschouwd te worden. Maar de Heer Jezus zegt in Matthäus 25 vers 21, wel gij goede en getrouwe dienstknecht, over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u zetten. Ga in de vreugde des Heren. Maar als wij nog vol liefde tot de wereld zitten, dat betekent dat wij deze woorden van vanmorgen niet hebben begrepen. Want de wereld gaat voorbij en haar begeerlijkheid. Maar die de wil van God doet, blijft in der eeuwigheid. Dit is een stervende wereld. Het is maar het begin. Maar die de wil van God doet, zal tot een eeuwigheid blijven. Alle glitter en alle glamour die zal verdwijnen. Alles wat knap is, dat wordt lelijk. Dat veroudert. Je huid verandert, de rimpels komen. En wat blijft er over op het sterfbed? Een stervend lichaam. Daarom, leef voor de eeuwigheid. Rijkdom, geleerdheid, status, alles zal verdwijnen. Alles zal met vuur gelouterd en vernietigd worden. En er is maar één weg. Één weg. Één weg. Dat is Jezus. En die zegt, ik ben de weg, de waarheid en het leven. Amen.